onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 84, het eerste vers. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot. O Heere, der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen, het eerste van 84. Luisteren eerst met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 14. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 9e vers van Psalm 115. Wij noemden nu Hebreeën 13, vers 1 tot 14. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelve in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort gereden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met de hulp des Heeren willen wij vanmiddag het woord Gods bedienen vanuit Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. We willen samen eerst de Heere vragen om zijn zegen. Heere, geef toch dat dit woord in mag dalen in ons hart, als een krachtige bemoediging bij alles wat verandert en wisselt in deze wereld. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Dezelfde zaligmaker. En in der eeuwigheid. Want u leeft, Heere. U bent ten hemel gevaren en u zit aan de rechterhand uw vaders. En daar regeert u door uw woord en geest, uw kerk op aarde. En u staat er zelf voor in, dat het welbehagen des Heeren gelukkiglijk zal voortgaan. Niets en niemand kan u tegenhouden, Heere, u regeert alles, ook in deze wereld. En geef toch dat wij daarom leren omhoog te zien en niet naar beneden te staren op de omstandigheden in deze wereld. Een wereld die zeer onrustig is. Een wereld waarin de groten der aarde denken dat ze het stuur van deze wereld in handen hebben. Maar u regeert, Heere. En dat geldt ook voor uw kerk. Ook onze kerken. Als we denken aan het komende synodejaar, waarin weer vergaderd zal worden, dat wij dan op de koning van de kerk mogen zien. Ook degenen die afgevaardigd zijn, ook onder ons, Heere, u regeert en u volvoert uw raad. En Heere, geef dan dat wij daarop mogen zien, op dat woord, maar ook in ons gezinsleven. Ook in onze familiekring, op onze werkkring, in ons persoonlijk leven, dat wij daar houvast aan mogen krijgen voor het eerst, wanneer we dat nog niet kennen, dat wij misschien van alles proberen waar we houvast aan houden of denken te hebben, maar Heere, wilt u dat wegnemen, zodat wij in verlegenheid komen, want u bent de eeuwig blijvende. En daarom zult u als enige houvast kunnen geven en u zult het ook geven degene die geloven in u, die zich toebetrouwen aan u door het werk van de Heilige Geest en dat zij het mogen beleiden, hij draagt de banier boven tienduizenden en dat wij zo dan op die grote banierdrager mogen zien, wiens banier toch bestaat uit de liefde Gods. De eeuwige liefde Gods, de verkiezende liefde Gods. En dat gij uw kerk bijeen vergadert door woord en geest. En geef, Heere, dat dat vanmiddag ook gebeuren mag. Hier, wanneer het woord verkondigd wordt, wilt u ons daartoe uw heilige geest schenken. Maar ook de bediening van onze broeders zegenen. En de arbeid van de kerkraad, maar ook overal waar uw knechten preken, evangelisten en zendelingen hun arbeid verrichten, ook onder moeilijke omstandigheden, zoals dat het geval is bij uw verdrukte en vervolgde kerk, waar voorgangers soms met bedreiging voor hun eigen leven moeten volharden in de trouw opzicht houden over de kudde. Wij bidden u om uw bescherming en om een kinderlijk geloof, en dat wij mogen zien dat de Satan aan banden is gelegd, en dat u die teugels vasthoudt, Heere. Ja, u laat ze soms wat vieren, zodat hij wat ruimte krijgt, en dat hij zijn verwoestend werk kan verrichten, ook in het leven van jonge mensen. Maar wij bidden u, geef toch dat ook ouders die daar zorgen over hebben, het toch op u mogen zien. En wilt u die teugels dan intrekken, zodat de duivel zulke prooien los moet laten, En dat er wonderen geschieden ook onder ons. Heren, wij bidden u in het bijzonder ook voor jongeren die niet meer naar de kerk gaan, die dwalen, die van de kennis van uw wegen niet willen weten en daar geen lust meer in hebben. O, we smeken het u of gij toch in hun hart wilt wonen en werken met de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. En dan pleiten wij ook op de beloften die betekend en verzegeld zijn aan hun voorhoofd, of die toch ook waargemaakt zullen worden, omdat gij toch betuigd hebt, ik wil je God zijn. En Heer, als zij dan in hun leven laten merken, maar ik wil niet uw kind zijn, dan bent u bij machte om dat krachtdadig te veranderen. En zegen daartoe ook het evangelisatiewerk in ons land. In het bijzonder bidden we dat voor onze broeder in Gent. Wilt u hem daarin sterken en bemoedigen? We bidden van u of gij zo alle arbeid in uw koninkrijk wil zegenen, zoals de catechisaties en de verenigingen, zonder schoolwerk, de scholen. Ook als ze deze week weer gaan beginnen, bidden we van u of gij ook met de leerkrachten wil zijn en hem wil helpen en de leerlingen. Geef, Heere, dat onze scholen een planting mogen zijn van u en dat zij ook gebruikt mogen worden om voor onze jonge mensen wegwijzers te zijn naar die grote leraar der gerechtigheid, de Jezus Christus. En Heere, dan bidden we u in het bijzonder voor de arbeid onder de Joden, of gij genadig het deksel weg wil nemen van Mozes en dat zij tot bekering mogen komen, zodat zij de Messias, die reeds gekomen is, mogen erkennen en aanbidden. En dat gij toont, Heere, dat u een waarmaker bent van uw belofte. En dat er dan nog een bloeikerk zal, een bloeitijd zal komen voor uw kerk op aarde. We bidden u of gij ons wilt helpen, ook als we vanavond uw woord moeten prediken. Bescherm ons tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis en ook bij het luisteren. En verheerlijk uw genade, Heere. En doe niet naar onze zonde, maar zie ons aan in Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding Psalm 27, vers 5 en 7. En de Heere zegen u en uw gaven. 5 en 7 van Psalm 27. zingen wij straks als tussenzang Psalm 84 vers 3 en na het amen 89 vers 8. Dus 84 vers 3 en 89 vers 8. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, kijk eens even naar de dominee. Kijk eens even naar mijn vinger, wat teken ik? Ja, dat zie je natuurlijk niet. Ik doe het nog een keer. Wat teken ik? Ik teken een vis. Die kun je zo in één keer tekenen. Zo in één keer een lijn zo naar beneden en dan zo naar boven en dan zo weer terug naar de staart. En waarom teken ik die vis? Omdat een vis bij de eerste christenen een teken was van, dat hebben we gemeenschappelijk. Want in het Grieks luidt het woord vis ichthus. Daar hebben we vast wel van gehoord, gemeente, ichthus. En dat heeft alles te maken met de letters. Ichthus, de eerste letter, Jezus. De tweede letter, dat is CH, Christus. En dan TH, Theou, Gods. Oeus, Zoon, Soter, Verlosser. Ichthus, Jezus, Christus, Gods, Zoon, Verlosser. Dat betekent dat. En dat was voor de christenen eigenlijk een soort stilzwijgend wachtwoord. Als ze ergens geweest waren, dan lieten ze die tekening achter. Zomaar in het zand, bijvoorbeeld. Of ingegraveerd in een boom. Of op een stuk steen. En dan wisten ze het, oh, hier is een christen geweest. En dat was heel belangrijk, soms ook een bemoediging voor christenen. Omdat in de Grieks-Romeinse samenleving het voor christenen heel moeilijk was. Want door dat teken liet je zien aan welke kant je stond. En christenen die weigerden wat iedere Romeinse burger moest doen. Eén keer per jaar een klein wierookstokje aansteken. Als een teken dat je ook erkent dat de keizer God is. Dat hoefde maar één keer per jaar. Dat stelde bijna niks voor. Nou ja, dat deed gewoon iedere Romeinse burger in dat rijk. Maar dat deden de christenen niet. En dat deden de christenen niet, al moesten ze daar alles voor verliezen. Hun geld, hun huis, hun baan, soms hun leven. En daarom dat teken, dat was voor hen heel belangrijk. Dat visje, ichthus, een soort wachtwoord. Waardoor ze elkaar ook bemoedigden. Volhouden hoor! En eigenlijk zou je onze tekst ook een wachtwoord kunnen noemen. Eigenlijk een variant op wat Paulus tegen Timotheus zegt, houd in gedachten is. Blijf dat onthouden dat Jezus Christus uit de doden opgestaan is, opgewekt is. Zo zou je ook kunnen zeggen, houd nu in gedachten is dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid. Dat schrijven we boven de prediking. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Drie gedachten. Allereerst als fundament van het geloof. Ten tweede als bron voor het geloof. En als perspectief voor het geloof. Dus Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde en in der eeuwigheid. Fundament, bron en perspectief voor het geloof. Onze tekst is genomen uit de brief aan de Hebreeën. De Hebreeën, dat waren jonge christenen. Die waren pas tot bekering gekomen. En je zou de brief aan de Hebreeën kunnen typeren als de brief om vol te houden. Namelijk in de volharding van het geloof. Om niet te bezwijken. Onder de druk die plaatsvindt. Juist als je een christen bent. En uiteraard dat is genade. Wanneer iemand tot geloof gekomen is en ook mag volharden. Volhouden in het volgen van Christus. En dat wil Paulus eigenlijk voeden en sterken. En hij heeft een beeld gebruikt in Hebreeën 12 vers 1. Het beeld van een renbaan waarin renners lopen. En ze moeten ook volhouden tot aan de eindstreep. En wat is dat dan voor een renbaan? Nou, dat is de renbaan des geloofs. Degenen die tot geloof zijn gekomen en nu geroepen worden om te volharden in dat geloof. Wat houdt dat in? Volharden waarin dan nu? In wat zij geloven? En dan spitst dat zich vooral weer toe op onze tekst natuurlijk. Dat Jezus de Christus is. In die persoon. Wat ze geloven. Maar ook hoe ze geloven. Namelijk met een waarachtig geloof. Niet met een tijdgeloof. Er waren er helaas al afgehaakt. Maar dat zij juist dat met een ware geloof volharden te geloven dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid. En waar hadden ze dan mee te maken? Ze hadden te maken met twee fronten. Het ene front, dat waren Joden. En Joden die zeiden tegen die christenen, wat hebben jullie eigenlijk nog? Waar kunnen jullie nou naar wijzen? Ja, alleen maar zo'n mannetje die dan een preek houdt. Wat stelt dat nou voor? Wij hebben de tempel nog. En de hoge priester en de priesters. Met een prachtige ambtskleding. En zodra je het heiligdom binnenkomt. Dan zie je daar dat grote, machtige brandofferaltaar. En als je omhoog kijkt, dan zie je het heiligdom. En vlak daarvoor koperen wasvat. Ja, wij hebben de tempel. Maar jullie christenen hebben niets meer. Jullie zeggen dat alles weggevallen is. Nee, zij telden dus niet mee, deze Hebreeën. Deze jonge christenen bij de Joden. Het andere front, dat vormden de Grieken. En de Grieken, de Romeinen, die keken heel spottend naar de christenen. Geloven jullie in een God die gekruisigd is? Dat was voor een Griek echt iets belachelijks. Een kruiseling, dat was een mislukkeling. Dat kon wel iemand zijn met hoge idealen, maar die is uiteindelijk geëindigd als een grote misdadiger en heeft de meest schandalige straf gekregen die maar te noemen is. En dan te zeggen dat hij God is, niet voor niets maakten de Grieks-Romeinen een spotprent daarvan door een ezel aan een kruis te nagelen. En daar hadden die jonge christenen mee te maken. En nu wilde Paulus ze bemoedigen. Een hart onder de riem steken. Heel uitgebreid heeft hij tegenover de Joden de grote hoge priester van het huis Gods getekend die in de hemel is. Die met zijn eigen bloed is binnengegaan. En hij roept ze dan ook op om omhoog te kijken. Naar dat grote heiligdom in de hemel. Naar die grote hoge priester die dag en nacht voor hem bidt. En hij zegt, kom nou eens met mij in de tribune zitten van die lopers in de loopbaan. En kijk dan eens eventjes zo om je heen wie daar ook zitten. Daar zitten nou de gelovigen die die renbaan alreeds afgelegd hebben. Hebreeën 11. De geloofshelden. En daarmee wilt hij ze bemoedigen. En het derde waar hij ze mee bemoedigt, dat is vers 7 uit het gelezen hoofdstuk. Met de voorgangers. Gedenk aan uw voorgangers, dat zijn de dominees. Die u het woord Gods gesproken hebben. Volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. En de Griekse woorden die zinspelen hier heel duidelijk op een marteldood. Dat er voorgangers geweest zijn die het echt volgehouden hebben om te belijden. Jezus is de Christus. Die persoon wiens naam is Jezus, dat is de gezalfde des Heren. Dat hebben ze volgehouden, die belijdenis. En dan uiteindelijk komt hij bij de vastigheid, bij alles wat wisselt. Dat is die belijdenis uit vers 8 onze tekst gemeend. En als hij dan in onze tekst zegt dat Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, dus gisteren, dan grijpt hij terug op het verleden. En wat zou hij dan bedoelen met gisteren? Nu, er zijn wel uitleggers die zeggen met gisteren, daar bedoelt hij mee de vorige dagen van de Hebreeën. Dat hij die jonge christenen wil herinneren aan het moment dat de Heere in hun leven gekomen is. En welke vreugde dat gaf in hun leven. En hoe hij gesproken had in hun leven en dat hij nog steeds dezelfde is. Andere uitleggers die zeggen nee, hij grijpt verder terug met gisteren, gelet op de hele brief aan de Hebreeën, hoe hij teruggrijpt naar het Oude Testament, dat Jezus Christus ook dezelfde was in het Oude Testament, bij de gelovigen van het Oude Testament. Met name Calvijn denkt dat daar de apostel zich op richt. Maar er zijn er ook die zeggen, je kunt nog verder terug in het verleden. Namelijk in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En daar heeft Jezus Christus gesproken. In de raad des vredes heeft hij gezegd, zie ik kom. Toen God met verlegenheid sprak, hoe zal ik die kinderen tot mij brengen, tot mij leiden, mijn uitverkorenen, zonder dat het ten koste gaat van mijn recht. Want ik moet de zonde straffen, en dat toen de zoon zei, zie ik kom, dat verre gisteren, dat de Heere Jezus toen zich bereid verklaard heeft om naar deze aarde te gaan, om te betonen dat hij de gezalfde des Heren is. Een belangrijk woord in onze tekst is namelijk het woordje dezelfde. Hij is gisteren en heden dezelfde. Dezelfde. Dat komt terug in het Oude Testament. Ik lees u een paar versen uit het Oude Testament voor waar dat woord dezelfde terugkomt. Jesaja 41 vers 4. Wie heeft dit gebracht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Ik de Heere, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Jesaja 43 vers 10. Gij lieden zijt mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn knecht, die ik uitverkoren heb, opdat gij weet en mij gelooft en verstaat, dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zal zijn. Jesaja 46 vers 4. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen. Ik zal u redden. Dezelfde. Jezus Christus. Dezelfde. Dat is dezelfde Heere. Hij vertegenwoordigt Jehovah, geliefden. Dat is heel belangrijk tegenover de Joden. De opgestane Christus. En tegenover de Grieken, de Kyrios, Jezus de Christus. Hij legt vooral de nadruk op zijn ambtsnaam, de profeet die Mozes had beloofd. Dat is Jezus, die je telkens onderwijst, de priester. In onderscheid van die oud-testamentische priesters die elke keer dieren moesten offeren, heeft hij zichzelf goden onbestraffelijk opgeofferd. De koning. En dat is het fundament voor het geloof. En dan in het bijzonder zijn bloedstorting, gemeente. Dat lees ik u voor uit Hebreeën 9 vers 14 en 22b. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, dat is uw geweten, reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Hij zegt eigenlijk, dat weet je toch. Want dat betekent het woord conscientie. Geweten, dat is medeweten. God weet dat, maar u weet dat toch ook. Dat daar dat bloed gesprengd is. Dat hij gestort heeft. Dat dierbare bloed van een uniek persoon. Echt mens. Maar ook een rechtvaardig mens. Die noodzakelijke bloedstorting, waardoor Gods wrekend recht geblust is. Dat is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid, dat heeft nog steeds geldingskracht. Dat heeft eeuwigheidswaarde, die bloedstorting. Bouw daarop, zo wil die apostel zeggen. Laat dat je fundament zijn, geliefde. En gemeente, is dat ook uw fundament. Zo wil ik mijn eerste gedachte toepassen. Dat het een fundament is. Het fundament. En dat is zo noodzakelijk dat dat ook jouw fundament wordt, mijn jongeren. Dat je nergens anders opbouwt dan op deze belijdenis, Jezus Christus, is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Ik weet nog heel goed dat ik een keertje op bezoek moest in Nijmegen, bij de Sint Maartenskliniek. Mijn zwager was daarin opgenomen als reumapatiënt. En vanuit zijn kamer kon je zo naar buiten kijken. En dan zag je daar grote kranen die bezig waren met sloopwerk, jongens en meisjes. Ze hadden een oud gedeelte al gesloopt. En dat puin was al afgevoerd en nu waren ze bezig met het slopen van het fundament. En je kon echt zien dat dat heel zwaar werk was voor die kranen. Hele stukken beton moesten gesloopt worden en vooral dat ijzervlechtwerk moest uit de grond getrokken worden. Want er moest een nieuw fundament komen. En toen dacht ik, dat moet nou ook met een mens gebeuren. En als je iets van het genadeleven kent, dan is dat geen vreemde zaak voor je. Dat de Heere al je fundamentjes, al je gronden sloopt. Want elk mens is een rustzoeker en wil ergens stevigheid in vinden. Niet alleen in de wereld, Zo verzekert een mens zich van de wieg tot het graf om ergens zekerheid in te hebben. Maar ook in de kerk zoekt een mens ergens zekerheid in te hebben, zeker wanneer het wankelen gaat in zijn leven. Wanneer bepaalde onzekerheden er in je leven komen, zomaar een ernstige ziekte die binnensluipt, of iets anders. En dat je leven gaat wankelen en dat je zegt, en wat is nou eigenlijk mijn zekerheid, mijn vastigheid, mijn fundament? En op godsdienstig gebied is het heel moeilijk, gemeente, om valse fundamenten te slopen. En dat moet toch gebeuren. En de sloper, dat is Christus zelf. We vinden daar voorbeelden van in de Heilige Schrift. Denk bijvoorbeeld aan de rijke jongeling. Hij kwam tot Christus. En dat is een hele goede gang, doe dat maar. En hij kwam best wel met een hele goede vraag. Wat moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven zou beërven? Nou, stel zo'n vraag maar aan Christus. En dan gaat Christus, die gaat hem voorstellen dat hij zich moet houden aan de wet. En hij stelt hem de tweede tafel van de wet voor. En deze rijke jongeling, die is erg zeker van zichzelf, want hij zegt, al deze dingen heb ik van mijn jonkheid aan gedaan. Wat ontbreekt mij eigenlijk nog? Hij staat stevig op een fundament. En dan zet Christus de sloophamer erop. En heel ontdekkend zegt hij, verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En volg mij. En je zult een schat hebben in de hemel. Dat is wat. Maar belezen dat hij dan bedroefd heen gaat. Er staat eigenlijk in het Grieks teleurgesteld. Hij had gedacht een compliment te krijgen. Hij had gedacht dat Jezus zou zeggen, wat heb je toch een stevig fundament in je leven opgebouwd, rijke jongeling. Maar heel dat fundament van die rijke jongeling wordt gesloopt door de hamer van de wet. Zo is een mens altijd geneigd om van zijn goede werken, van zijn godsdienst, een fundament te maken. Of van zijn emotie bijvoorbeeld. Dat hij wel eens gevoelig aangedaan is geweest onder de prediking, of naar aanleiding van een sterfgeval. En dat hij ook wel eens geweend heeft over zijn zondig bestaan en bepaalde voornemens heeft genomen en met bepaalde uiterlijke zonden heeft gebroken en een zekere verandering in zijn leven heeft meegemaakt. En dat hij eigenlijk vanaf toen toch wel een zeker gevoel heeft gekregen in zijn geweten. En als er naar gevraagd wordt, dan wordt dat ook verteld. En als je niet uitkijkt, dan ga je er nog in mee ook. Maar als dan de naam van Jezus Christus niet valt, geliefden, als het enige fundament der zaligheid, dan moet u er maar op rekenen, geliefde gemeente, dat je om zult komen met die valse fundament. Er is maar één fundament. Kijk, en daarom moet je niet alleen ontdekt worden aan je zonde en schuld, maar ook afgesneden worden van je oude Adamsnatuur, van je vroomheid, van je godsdienst. Dat je echt dat gaat beleven. Aan alles kleeft de zonde aan. Ik ben strafwaardig en doemwaardig, Heere. Naar uw recht, dan zal ik het niet houden, als ik straks voor u moet verschijnen. Er is maar één houvast, en dat is Jezus Christus, die gisteren Vanwege zijn bloedstorting. En heden. Dezelfde is die wordt u gepredikt. Daar dienen uw voeten opgezet te worden. Zodat u beleeft wat we lezen in Psalm 40. Dat die dichter zich bevond in een ruisende kuil in het modderige slijk. En wat zal hij geroepen hebben? Uit die kuil. En dat hij toen getrokken werd uit die ruisende kuil, uit dat modderige slijk. En dat zijn voeten gezet werden op die rotssteen, wiens werk volkomen is. Kijk, en dan wordt de mens gerechtvaardigd voor God. Als hij zijn leven gaat vinden in die bloedstorting van Christus. Maar het is niet alleen een fundament, maar ook de bron, onze tweede gedachte. Calvijn wijst erop in zijn verklaring dat de discussie vanuit de tekst niet zozeer is of Jezus Christus dezelfde is tot in der eeuwigheid. Want als ik dat aan u zou vragen, dan zou u zeggen, ja, dat geloven wij. En dat was bij de Hebreeën ook het geval. Maar wat voor de apostel Paulus een hele belangrijke zaak was, dat is, leeft u daar ook uit? Vandaar onze tweede gedachte, de bron voor het geloof. Want dat was voor die Hebreeën van levensbelang. Het is immers een brief die gespitst is op de volharding van het geloof. En in de volharding wordt juist de strijd van het geloof ervaren. Vandaar ook dat de schrift oproept, strijd de goede strijd des geloofs en grijp naar het eeuwige leven. Dan heb je weer datzelfde beeld van zo'n renner die bij de start begonnen is om die loopbaan te gaan lopen. En dan zal hij ervaren dat die loopbaan ook een strijd zal zijn. Want tijdens dat rennen na de finish zal van alle kanten geprobeerd worden om zo'n loper af te leiden of te verleiden. En zal de grote bestrijder proberen struikelblokken op die renbaan te werpen, zodat hij valt. En dan komt het erop aan om te beoefenen, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in de eeuwigheid als bron voor het geloof. En dan kun je denken aan een aantal titels die je aantreft in de Hebreeënbrief. De eerste titel waar ik aan denk, dat is leidsman. We treffen dat ook aan in Hebreeën 12 vers 2, dat hij de overste leidsman is. En dat is voor die renbaan van belang. En als je het woord leidsman zo op de klank af gaat uitleggen, dan denk je natuurlijk van dat Jezus Christus een soort leider is. En dat klopt ook wel. De leidsman van zijn volk. Maar het woord in het Grieks betekent vooral de bewerker. De schepper van het geloof. En dat is zo van belang. Want wanneer het geestelijke leven begint, dan begint het geloofsleven. En dan is dat niet een zaak van de mens. Dat die mens zichzelf tot geloof heeft gebracht. Maar dat Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is in der eeuwigheid, dat geloof heeft gewerkt. De bewerker, de overste leidsman des geloofs. Dat is de eerste titel. De tweede titel, dat is voleinder. Dat staat in diezelfde tekst in Hebreeën 12 vers 2, dat hij de overste leidsman en voleinder des geloofs is. En voleinder, dat betekent dat hij zelf die loopbaan heeft gelopen. En dat hij zelf heeft volhard. Dat hij zelf tot aan de finish is gekomen. En dat hij daarin ook een voorbeeld is voor al de gelovigen. En dat al de gelovigen, wanneer zij bij de start beginnen met die loopbaan des geloofs, niet alleen moeten bedenken, hij is de leidsman, de bewerker van het geloof, maar ook de voleinder van het geloof. Hij zal ervoor zorgen dat ik het zal voleinden tot het laatste toe. En dat brengt mij bij de derde titel. En die vinden we in onze context. Namelijk helper. Kijk maar in vers 5. Want daar begint dat eigenlijk. Want hij heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hoort je dat? Kind van God in ons midden. Hij heeft dat gezegd. Dat moet soms echt een paar keer tegen je gezegd worden hoor. Wil het echt tot je doordringen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zeker in de strijd. Zeker op die loopbaan des geloofs. Hé, luister eens. Terwijl de bestrijder op je afkomt. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Hoort je dat? Kijk, en wat staat er dan achter, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen. Dat is niet vrijpostig. Maar de vrijmoedigheid des geloofs. Durven? Durf je dat te zeggen? In dat woordje durven, daar zit iets in van de moed. Van het ware geloof. En wat durf je dan te zeggen? En dan kom ik bij die derde titel. De Heere is mij een helper. Daar heb je het. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Hij is de bron. Voor het ware geloof. We gaan even terug naar het beeld. Kijk even met me mee. Bij het startpunt, jonge mensen. Daar is hij de bewerker van het geloof. En heeft die loopbaan voorgesteld. Reeds in het Oude Testament hebben velen die loopbaan al gelopen. Nee, je hoeft dat niet alleen te doen. Je hoeft dat niet in eigen kracht te doen. Maar leef uit die woorden, Jezus Christus, de gezalde des Heren, de profeet die je aanwijzingen zal geven op die loopbaan in de weg der heiligmaking. De priester, waarvan in de Hebreeën staat dat hij dag en nacht voor je bidt, opdat uw geloof niet ophouden. Dat geloof zal niet bezwijken, dat ware geloof zal niet bezwijken. Dat zal wel aangevochten worden, dat zal soms tot op een laag pitje aflopen, dat je zegt, wat is er van overgebleven, maar het zal nooit uitgeblust worden, nooit. Want ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden tijdens die loopbaan die je rennen moet, tijdens die strijd des geloofs. Ik ben je koning, die het zalen slot ver boven alle goon zal schenken. Ik ga vooruit, ik ga je bestrijders tegemoet. En dan keer ik mij om en dan zeg ik tegen je ziel, ik ben uw heil alleen. Kijk, en dat leert nou een mens door de oefeningen des geloofs. En dan zeg ik iets heel raars. Dat leert hij door je beide benen te breken. Nou dominee, wat zegt u me nou? Op die loopbaan des geloofs. Dat ga je toch niet doen. Zo'n atleet heeft zijn benen toch nodig. En dan ga je toch als leidsman en als voleinder en helper die benen toch niet breken. Want dan kan hij geen stap meer verzetten. Ja, kijk, en dat is nou de paradox van het geloof, geleerd. Dat doet hij door je blind te maken. Ja, maar je moet toch je ogen gebruiken. Je moet toch vooruit kunnen zien. Door je doof te maken. Dat bedoel ik geestelijk, geliefde. Want wat wil de Heere je leren op die loopbaan? Ook in de weg der heiligmaking. Zonder mij kunt gij niets doen. Daarom gaan Gods kinderen ook in die wonderen die de Heiland heeft verricht tijdens zijn omwandeling hun beeld zien. Ze gaan zien, ik ben die kreupele, sta op en wandel. Ik ben die blinde, word ziende. Ik ben die dove, Ephata. Ik ben die dode, sta op. Lazarus, kom uit. En dat geestelijk wel te verstaan. Zodat je leert lopen niet in eigen kracht. Leert zien niet door eigen inzichten. Leert luisteren niet door je eigen scherpzinnigheid. Maar dat je leert lopen. Zoals Jesaja 40 dat zegt. De jongelingen zullen moe worden. En de jongen zal mat worden. Maar die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen lopen, lopen, lopen. Ze zullen vliegen als met vleugelen der arenden in de kracht des Heren. Als de bron van alle goed, geliefden, puttend uit hem, levend uit hem. Dus hij is het fundament tot rechtvaardigmaking, gisteren, heden, dezelfde tot in der eeuwigheid, maar hij is ook de bron tot heiligmaking. Gisteren, heden, dezelfde tot in der eeuwigheid. En daarom welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dat gaan we eerst zingen, het derde van 84. luisteren dus naar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid als fundament van het geloof. Hoe noodzakelijk is het toch dat je ontgrond wordt. Dat dingen van je afgenomen worden die geen grond zijn voor de eeuwigheid, dat is niet zo aangenaam, dat is niet zo leuk. Als dat gebeurt, zeker wanneer je misschien dacht wel iets te hebben. Maar het is niet zo aangenaam om echt arm gepreekt te worden, gemeente, maar het is echt nuttig hoor. Want het komt er toch maar op aan dat je net als de wijze bouwer gebouwd hebt op die rots, wiens werk volkomen is. En daarom zie je ook in het leven der genade dat Gods kinderen in zichzelf hoe langer hoe armer worden om rijk te zijn in Christus. En houvast te hebben aan dat ene fundament wiens werk volkomen is. En dat te geloven. Ze willen het ook graag voelen, maar ze moeten ook weer leren om het ook te geloven terwijl ze het niet voelen. Misschien wel juist te geloven wanneer ze het niet voelen. Dat is niet makkelijk. Maar dan moet je geoefend worden. Daar oefende de Heere de Bijbelheiligen ook in. Bijvoorbeeld Abraham. Als je aan Abraham zou vragen, is geloven makkelijk? Dan zou je zeggen, ja en nee. Ja en nee. Kijk, als God het geeft, dan is het makkelijk. Dan ga je het doen. Dan laat je je zakken en zinken op dat enige fundament. Maar als je ziet op de omstandigheden. Abraham zegt, ja, ik ging natuurlijk wel met een onvruchtbare vrouw op pad. Hè. En we waren allebei al stokoud. En dan met de belofte dat ik tot een groot volk zou worden. Naar de mens gesproken is dat onmogelijk. Maar daar leven Gods kinderen uit. Uit die woorden, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En de tweede gedachte, daar gaat het over de heiligmaking. Daar gaat het over het leven uit hem. En ja, dat kan natuurlijk vreemde taal voor je zijn, dat je geestelijk die benen moet breken. Maar dat heeft alles te maken met hetzelfde. Want als je ook maar deels steunt op je eigen kracht, dan is het een verloren zaak. Maar de Heere leert zijn volk, zonder mij kunt gij niets doen, dat heb ik gezegd. Kijk, en als je dat nou door het waarachtig geloof mag verstaan, wat de Heer tegen Paulus zegt, van mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht, Paulus. Wees maar zwak, dat geeft helemaal niet. Dat je het niet in eigen kracht kunt. Maar laat je sterkte in mij gevonden worden. En je sterkte in mij zijn. Dan zul je ervaren dat je grote wonderen doet. Kijk, zolang Simpsons haren nog niet geknipt waren, lag zijn kracht in het geheim dat God beloofd had met hem te zijn. Maar toen hij zijn geheim had verraden, toen zei hij, en ditmaal zal ik ze... Wat? Wat zul je? Kijk, en daarom, wat is dat een profijtelijke les? En dat geeft perspectief voor de toekomst. Onze derde gedachte. En we hebben bij onze eerste gedachte de titel hoge priester gebruikt. Bloedstorting. Bij onze tweede gedachte hebben we die andere drie titels gebruikt. Leidsman. Volleinder. Helper. Bij onze derde gedachte gebruiken wij de titel die we ook in de Hebreeënbrief tegenkomen. En dat is voorloper. Waar de voorloper voor ons is ingegaan. Namelijk Jezus. En dan gebruikt de apostel de persoonsnaam van de Zoon van God. Jezus. Jezus is reeds voorgegaan. Die loopbaan heeft hij gelopen. En toen, ja, die loopbaan ging door, ja, tot in de hemel der hemelen. om daar uw plaats te bereiden. Dat heeft hij gezegd tegen zijn discipelen en tegen zijn kerk. En als ik uw plaats zal bereid hebben, dan zo kom ik weder tot u. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook moogt zijn waar ik ben. Daarom spoort ook de apostel de Hebreeën aan om dat anker van de ziel, dat is die levende hoop, telkens te werpen in dat binnenste heiligdom waar Jezus Christus als de voorloper hen voorgegaan is. Kijk, en jongens en meisjes, als je een klein beetje je fantasie de vrije loop laat gaan, dan is dat zo dwaas werk om een anker omhoog te werpen. Misschien heb je wel eens zo'n groot anker gezien. Op Urk dan hebben ze wel eens zo'n groot anker opgevist en geplaatst in een tuin. En dat was natuurlijk loodzwaar om die aan boord te hijsen en mee te nemen en te vervoeren naar een tuin als een versiering in je tuin. En als iemand dan zou zeggen, werp dat anker zo omhoog. Nou ja, dat kan bijna niet, dan mag je wel een krachtpatser zijn. Maar kijk, door de kracht van het ware geloof, werp je dat anker der hoop omhoog. In dat binnenste heiligdom, daar ligt je vastigheid, kind van God. Daar is Christus, Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is, o recht, hij is dezelfde. Weet u het toch, toen hij geopenbaard werd aan uw ziel. En dat je zag dat je nou in hem alleen zalig kon worden. En dat je toen de toevlucht tot hem nam. En dat hij je niet wegstuurde. Maar aanraakte als een melaatse zondaar. En het tegen je uitsprak. Ik wil wat gereinigd. Weet je nog dat hij toen tegen je sprak en zei. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dat hij u opnam in zijn gemeenschap. En beloofde, en nou zal ik met je zijn, ik zal u onderwijzen in de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal voortdurend op je zijn. Kijk, en dat is de hoop van Gods kinderen, die vastigheid in die persoon, die van geen wankelen weet wat de duivel niet meer bij kan, gemeente. Echt niet. In hem ligt die zaligheid vast. En daarom zal die kerk ook aankomen, door het goddelijk licht geleid, te midden van de strijd, te midden van alle beproevingen, is dat een geweldige bemoediging, een geweldig houvast. Want de Satan zal niet ophouden om zijn pijlen af te vuren en Gods kinderen aan het twijfelen te krijgen. En hen voortdurend met verdachtmakingen bang te maken en beschuldigingen te geven. Maar dan zegt de apostel, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan wijst hij weer op Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die opgewekt is, die ook voor ons bidt. Daar heb je weer diezelfde vastigheid. En de wereld die zal proberen op die renbaan allerlei mooie aantrekkelijke dingen te werpen, zodat je gang vertraagd wordt en dat je misschien wel gaat bukken om iets moois op te rapen. Maar laat je niet verleiden door de goederen van deze wereld, geliefden. En veracht die wereld en zie toch op de rijkdom die er weggelegd is voor degene die de Heere vrezen. Daar kan de wereld niet tegenop. Zoals Mozes in zijn keuze het uitsprak, liever kwalijk behandeld te worden met het volk van God, dan voor een tijd te genieten van alle schatten van Egypte. Ook de inwonende zonden, misschien wel de ergste ophouder op die renbaan des geloofs, geliefden, kan toch een kind van God niet tegenhouden om zalig te worden. En daarom zullen ze eindigen in vrije genade. Als zij daar aankomen, geliefden, dan zullen ze het uitzingen. Gij toch, gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Mijn gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam, o moeder, dank te zeggen dat we deze dag weer onder uw woord mochten verkeren. Heren, dat woord geeft vastigheid, want alles zal vergaan in deze wereld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren bestaat in der eeuwigheid. En dan in het bijzonder wanneer dat vlees geworden wordt voor ons waarde heeft gekregen. Gepast noodzakelijk en dierbaar geworden is. Om op hem alleen te bouwen, Heere. En uit hem alleen te leven. Heere, zou u dat geloof willen schenken. Maar zou u het ook willen oefenen, Heere. In een weg van strijd. Van moeite. Van aanvechtingen en verdriet. Van diepere ontdekkingen, maar dat alles toch mee zal werken ten goede en nuttig zal zijn, om hoe langer hoe meer te mogen belijden. Jezus Christus is inderdaad gisteren en heden ook vandaag weer in deze concrete werkelijkheid dezelfde en in der eeuwigheid, zodat wij ook de toekomst met moed tegemoet zullen zien. En wanneer we dat nog niet kennen, Heere, wilt u onze armoede dan maar laten zien, als wij kijken in de spiegel van deze tekst, opdat juist het gemis ons zal uitdrijven tot de troon der genade die nog steeds geopend is, om door hem geholpen te worden ter bekwamertijd Dat is in de tijd van nood. Heer, hartelijk dank voor uw ondersteuning. Wilt u genade verzoening doen over al onze zonden. Gedenk ons de komende week. Breng ons weer veilig thuis. En wees met hen die alleen thuis komen. Troost en versterk hen. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. En dan is het zeker waar wat we tenslotte gaan zingen. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elkener zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En dat gaat ook in de weg van het gebed. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Want dat is het geheim eigenlijk van al die lopers op die loopbaan. Dat zij in biddend opzien tot hem mogen ervaren dat het waar is. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Het vierde van 84. Met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.